En eigenlijk ben je dus tijdens heel dat traject heel erg gefocust op... ja, maar waar kunnen we nog wel winst behalen zonder dat we hem overbelasten? En op een gegeven moment werd dat bij Frans wel echt een heel dun lijntje.
Je luistert naar Vitale Functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door, de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten samen met de zorgverleners, die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Wanneer je in coma raakt, is je brein uitgeschakeld. En de kans om er ooit weer uit te komen is nihil. Punt. Dat is zo ongeveer het beeld dat de meeste mensen van ons zullen hebben bij het horen van het woord coma. Het is dan ook iets waar, gelukkig, de meeste mensen nooit mee te maken krijgen. In werkelijkheid zijn er veel gradaties. Na ernstig hersenletsel is er een kans dat je in een staat van verminderd bewustzijn raakt. Dat kan uiteenlopen van bewustzijnstoornissen tot coma, waarbij er geen enkel bewustzijn is. Vaak denken we dan dat het brein helemaal uitgeschakeld is. Maar dat is niet zo. In sommige gevallen kan het nog geactiveerd worden. Maar dat vereist wel geduld en een speciale aanpak. In een instelling in Tilburg zijn ze hierin gespecialiseerd.
Ik ben Micha Verrooy, ik ben ergotherapeut. En we zijn hier in het revalidatiecentrum Leipark in Tilburg, onderdeel van Libra Revalidatie en Audiologie. En specifiek gaan we het vandaag hebben over de VIN, de vroege intensieve neurorevalidatie. Ja, het VIN-programma is opgesteld al lang geleden als een soort prikkelprogramma voor mensen die laag bewust zijn. Ja, in de volksmond ook wel bekend als coma. Maar coma zoals we dat kennen misschien van televisie, zo is het eigenlijk niet meer. Het zijn mensen die wel wakker zijn, maar nog niet reageren op hun omgeving.
En dat is een zorg voor mensen die dus op de VIN de mogelijkheid krijgen om nog 14 weken te revalideren. En om met ons programma weer tot bewustzijn te komen of in ieder geval stappen daarin te maken. Mijn naam is Lieselotte de Boer. Ik werk als GZ-psycholoog. Ik ben in opleiding tot klinisch neuropsycholoog op de afdeling VIN.
Het doel van het VIN-programma is om 14 weken lang het brein te prikkelen, zodat het in een hogere staat van bewustzijn komt. Daarna kan de patiënt, of revalidant zoals ze hier zeggen, starten met de reguliere revalidatie. Micha en Lieselot werken binnen een multidisciplinair team, samen met fysiotherapeut Emilie Zuiderwijk.
Dat is een heel bijzonder werk. Nou ja, we zijn de enige setting in Nederland die dit programma aanbieden in deze fase. Dus mensen komen ook vanuit het hele land hier naartoe om deze behandeling te ondergaan.
Zoals de naam al doet vermoeden, is het een intensief programma. Wekelijks zijn er 20 tot 25 therapieën.
Dat komt op 4 of 5 therapieën per dag komt dat uit. Maar dat is voor mensen met dit soort trauma in hun brein, is dat topsport leveren. Dus de fysiotherapeut komt langs, de ergotherapeut, logopedie, de psycholoog. En we hebben medewerkers die het stimuleringsprogramma, die ze op zintuigelijke stimuleringtherapie aanbieden.
We proberen een heel gedoseerd prikkels te geven aan de hersenen. Denk aan al je zintuigen eigenlijk. Hè. Dus denk aan geur, smaak, tast, om dat brein te voeden en weer, als het ware, wakker te krijgen.
Eigenlijk continu dat brein uitlokken om een volgende stap te zetten.
De VIN-afdeling heeft altijd zo'n 10 tot 12 revalidanten in behandeling. Meer dan 100 per jaar. Toch zijn er altijd mensen die het team bijblijven. Soms zelfs jarenlang. Frans is zo iemand. Een man in de 60 die volop in het leven stond, voor hij hier terecht kwam.
Ja, Frans. Ja.
Ja, Frans is een revalidant geweest die hier ruim een jaar geleden opgenomen is geweest. Frans is hier gekomen nadat hij op vakantie is gevallen van een berg.
Ze waren tijdens een bergwandeling in Corsica Ze gingen samen de bergen in, een wandeling maken en een stukje voor de top gaf zijn vrouw aan. Het voelde voor haar niet goed en ja, ze wilde eigenlijk terug. En Frans heeft op dat moment besloten dat hij toch wel graag de top wilde halen. En die is doorgelopen en zijn partner is blijven wachten op een steen zittend. Het duurde dus heel lang voordat Frans terugkwam. En uiteindelijk bleek hij uitgegleden te zijn en een flinke val naar beneden te hebben gemaakt, waardoor hij dus ernstig hersenletsel heeft opgelopen.
Je moet je voorstellen dat wij zien iemand nooit zoals die geweest is, maar in deze staat nu. En Frans had al heel veel meegemaakt. Die had in het buitenland in het ziekenhuis gelegen. Die had in Nederland in het ziekenhuis. Die had die transfers gemaakt, die reis gemaakt. Toen was hij weer bij ons. Zijn medische toestand was steeds best wel labiel. Dus hij had het zwaar. Maar Frans was gewoon, die straalde dan alles uit dat het gewoon echt een super stevige, krachtige man was. Echt enorme handen en grote wenkbrauwen en een mimiek in zijn gezicht dat je meteen, oh ja, oké, Frans, ja, oké, ja.
En dat vindt het team opmerkelijk. Het behandelen van iemand met een laag bewustzijn is gewoonlijk best ingewikkeld, omdat je niet of nauwelijks kunt communiceren.
Dus het is veel meer afhankelijk van een stukje gevoel, observeren.
Wat zie je als reactie? En vooral die observatie maakt dat we iets kunnen zeggen over het niveau van bewustzijn. Wanneer je iemand iets heel kouds aanbiedt. Trekt iemand terug, reageert hij helemaal niet op een ijsblokje. En wat gebeurt er een tweede keer als je hetzelfde ijsblokje nog een keer aanbiedt? Kun je al iets aflezen aan mimiek? Of trekt hij zijn arm al terug voordat je er bent? Dat zegt iets over de mate waarin iemand zich bewust is van wat er is aangeboden aan prikkel. En de mate van bewustzijn van zijn omgeving.
Zijn er andere mogelijkheden in dat brein om weer verbindingen te leggen, om dingen weer te kunnen doen? Dat kan alleen maar als je prikkels aanbiedt. Hè? Als je iemand in het ziekenhuisbed laat liggen en je doet niks meer, dan komt er ook niks dat brein in en kan dat brein dus ook niet met informatie aan de slag.
Als een revalidant binnenkomt, maken de arts en verpleegkundige eerst kennis met de familie.
En vanaf dat moment gaan we aan de slag. We streven daarna om iemand binnen 24 uur te mobiliseren, dus uit bed te krijgen en in een rolstoel. Dus dat is eigenlijk belangrijk voor de eerste 24 uur, dat iemand komt te zitten. Verticaliseren is belangrijk ook voor je alertheid. Je krijgt een heel ander beeld van je omgeving, doordat je weer zelf rechtop zit in plaats van dat je in een bed ligt. Ze kunnen met familie even een klein rondje maken. Dus je omgeving wordt ook veel groter als revalidant zijnde en socialer.
Daarna bekijkt het team wat een revalidant kan en wat niet. En hoe ze daarmee moeten omgaan.
We spreken elkaar gedurende de dag heel vaak van wat heb jij gezien en wat ik ga dit doen. Hoe zit iemand erbij vandaag? Is die belastbaar genoeg? Lukt het om iemand uit de stoel te halen? Nou ja, we zijn allemaal eigenlijk een soort revalidatietherapeut. Dus we proberen over je grens van je eigen expertise heen te kijken. Dus er is ook behoorlijk wat overlap. We zijn natuurlijk allemaal bezig met dat verhogen van het bewustzijn.
En we hebben Frans daar in een laagbewuste toestand gescoord, omdat hij nog heel weinig reageerde op zijn omgeving en eigenlijk nog heel bazaal was in de reacties en op de prikkels die we gaven.
Maar ondanks de omstandigheden en het gebrek aan communicatie zijn er tijdens de oefeningen af en toe toch mooie momenten.
Dus ik leg Frans op de mat en we gaan beginnen met rollen. En dan leg ik de partner er altijd naast. En die moet dan aanmoedigen van, nou ja, kom maar, draai mijn kont op. Kom maar, je kan het. En ja, dan zie je echt hele mooie dingen gebeuren. Ja, en dan is het altijd een prachtige beloning als iemand uiteindelijk, met mijn hulp dan ook, en met zijn eigen inzet op die zij ligt en de partner op de zij daarnaast en ze elkaar in de ogen kijken en je kan de arm van de patiënt om de partner heen leggen. En ze hebben eindelijk na een ziekenhuisperiode van vaak maanden dat er weer eens een intiem moment is. Ja, dat herinner ik me ook nog wel bij Frans. Dat is zo bijzonder om dan te zien. En ik moet zeggen, ja, dat raakt mij dan ook altijd. Dat ik daar een onderdeel van mag zijn. En dat ik mensen dat contact weer terug kan geven.
Ik richt me dan wat meer op motorische prikkels. Op het bewegen. en op het voelen. Dus wanneer ik iemand aanraak. En soms zijn de reacties heel klein. De kunst ook is om heel goed te observeren wat gebeurt er nu. Wat gebeurt er de eerste keer? Wat gebeurt er de tweede keer? Wat gebeurt er na een aankondiging? Komt er al een reactie? Komt er al een inzet? Of gebeurt er nog helemaal niets?
Ik heb met Frans ook, hè, ben ik ook als fysiotherapeut aan de slag gegaan. Zijn vrouw was er altijd bij, wat echt heel erg prettig is. Bij de fysiotherapie, wat ik al zei, werk ik graag met iemand uit de stoel. En dat houdt in best wel veel hands-on werk. En dan is het altijd heel fijn als daar hulp bij is in handen. Maar het is ook heel fijn, want je ziet altijd dat een patiënt heel goed reageert op een bekend iemand.
Ja, een herkenbare stem. Of je vrouw, met wie je al zo lang samen bent, die je iets vraagt. Of mijn vreemde stem kan toch een verschil uitmaken. Dus daarin speelden we ook. Dat ze soms een beetje de rol als van therapeut aannam. En zei, nou, kom Frans, we gaan dit doen. Kom Frans, we gaan zus doen. Dat is toch een andere manier van bevragen als dat ik het doe. Dus ook daarin was ze heel erg helpend binnen de therapie. Ja, Frans die kwam altijd wel op mij over als een hele sterke man. En je kon ook zien dat hij heel veel motivatie had om te werken, om hard te werken. Ja, dan zette hij zich volledig 100% in. Maar dat kon je ook aan hem aflezen.
Frans kon niet communiceren, maar die kon met zijn wenkbrauwen echt fantastische dingen laten zien. Op het moment dat het hem niet zinde, dan kon hij echt fronsen. Echt enorm. Of hij kon ook heel verbaasd kijken. Of bij de therapie, ja, dan kon hij echt zo zijn wenkbrauwen optillen. Van, nou ja, wat ben jij hier aan het doen met mij? En we hebben ontzettend ook gelachen. Ja, dat is... Ja, dat klinkt misschien raar, maar we hebben ook eigenlijk op de afdeling wel heel veel lol. En Frans kon daar ook heel goed in mee. Die kon met zijn mimiek wel echt laten zien dat dingen binnenkwamen. Ja, dat was wel prachtig om te zien, die grote grijze wenkbrauwen, ja.
Het team werkt ook geregeld in duo's. Als Emily bijvoorbeeld bezig is met fysiotherapie, is Frans door de bewegingen meer alert. Lieselot kan dan tegelijkertijd zijn cognitieve functies observeren. Of ze probeert met hem te communiceren.
Dus bijvoorbeeld het aanbieden van foto's van zijn naaste, om te kijken of hij daarin keuzes kan maken. Maar ik probeer ook wel, dat heb ik met Frans ook al een paar keer gedaan, om hem als het ware te oriënteren in het hier en nu en waar die is en waarom die hier is. Frans kon zeker ook niet in het begin daar direct een reactie op laten zien, maar een soort van luisterhouding of zo zag je dan. Hè, dus als zijn ogen dicht waren, kon hij ze daarop openen, kon je oogcontact met hem maken.
Daarnaast was zijn vrouw Gerry ook nauw betrokken bij de behandeling. En dat alles bij elkaar heeft een positief effect.
Frans heeft in de eerste ongeveer 2 maanden dat hij hier was een hele mooie, langzame groei laten zien. Ja, dus Frans had inmiddels motorisch geleerd om zijn rechterarm te gebruiken. Dus iets vastpakken, iets loslaten, iets verplaatsen. En we waren het op niveau aan het krijgen om dat dus en die gewonnen motoriek in te zetten tijdens dagelijkse activiteiten. En dat uit te breiden naar, maak nou eens ook eens keuzes in de voorwerpen die je pakt. En wat moet je dan met zo'n voorwerp doen? Hoe gebruik je dat nou op de juiste manier? Zijn conditie werd langzaam beter. Hij begon meer om zich heen te kijken. Hij begon te fixeren op mensen. Hij begon mensen in de ruimte te volgen die daar langs liepen. Dus je kon zien dat Frans zich steeds meer meekreeg van wat er om zich heen gebeurde. Er was op dat moment nog geen wederzijdse communicatie mogelijk. Maar we waren wel, gezien de groei die hij liet zien, dachten we, nou, daar zit nog wel meer in.
Toen werd hij onrustig. Toen brak er een periode aan dat heel onrustig werd, dat hij afweer ging laten zien, dat hij met zijn hand op het bed ging slaan. Toen hebben we als team besloten, we gaan hem een time-out aanbieden. Want soms zijn we iemand aan het overvragen in de situatie waarin hij is. Dus een week lang bieden we geen therapie en laten we iemand even tot rust komen. En dat leek de eerste dagen, leek hij ook rustiger te worden. En toen zakte hij een beetje van onderuit. Ik weet nog dat Gerry toen ook zei na een paar dagen, oh joh, het slaat nu de hele andere kant op. Hij lijkt wel een beetje apathisch. Ik heb gezegd dat hij heel somber wordt.
Op een maandag kregen we het bericht dat Frans was opgenomen in het ziekenhuis. We hadden daarvoor al wel door dat het...
Frans loopt een aantal infecties op, waardoor hij tijdelijk weer in het ziekenhuis moet verblijven.
En na opname in het ziekenhuis is hij nooit meer echt de oude geworden hier. Was hij heel vermoeid. Had hij heel veel moeite om gewoon de energie op te brengen voor revalidatie. Omdat zijn lichaam alle energie nodig had om te werken tegen de medische complicaties die helaas waren gekomen.
En dat is gewoon zwaar. Daar doen we het met z'n allen natuurlijk niet voor. Het liefst wil je dat iemand gewoon klimt in zijn bewustzijn en daar stabiel in is en uiteindelijk ook volledig bij bewustzijn komt en een mogelijkheid vindt tot opdrachtgerichtheid of communicatie. En bij Frans lukte dat gewoon niet. En terwijl we met z'n allen het gevoel hadden van er zit meer in hem, uiteindelijk is hij hier dus ook niet meer op het niveau gekomen als hij in het begin heeft laten zien. En ja, dat is zwaar. Dat is als team ook pittig.
Het team moet altijd flexibel zijn. Maar nu meer dan ooit. Ze zien dat Frans het echt wil, maar fysiek snel uitgeput raakt. Dus moeten ze de therapieën steeds aanpassen.
Dat is natuurlijk het minst leuke wat je wil zien. Hè? Want we zijn zo bezig met iedere week weer een klein beetje erbij te winnen. We waren niet meer terug bij af, maar we hadden wel echt weer een stukje verloren.
Welke keuzes maken we nou? Gaan we minder therapie aanbieden omdat we hem niet willen overbelasten? Want hij kan zijn energie moet ook zo in zijn lijf. Maar dan kunnen we hem niet verder stimuleren in zijn bewustzijn. En dat willen we ook heel graag. Ja, dat zijn wel heel veel dilemma's binnen het team geweest. En ook wel voor familie en ook wel met familie.
En eigenlijk ben je dus tijdens heel dat traject heel erg gefocust op, ja, maar waar kunnen we nog wel winst behalen? Welke manieren kunnen we Frans nou nog bieden om toch weer die stapjes vooruit te gaan maken, zonder dat we hem overbelasten? En op een gegeven moment werd dat bij Frans wel echt een heel dun lijntje.
Het team geeft Frans een aantal weken therapie, maar niet het volledige programma dat ze eigenlijk voor ogen hadden.
En de weken, ja, we zitten met dat afgebakende traject van 14 weken, die verstrijken wel langzaam. Maar tegelijkertijd is het wel, zeker in gesprek met zijn partner, heel erg jammer dat je niet meer de Frans ziet die we zagen. Ja, ik heb net al verteld dat Frans zo heel erg sprekende mimiek heeft. Hè, en als daar in één keer een heel stuk van wegvalt, een glimlach, een blik. En zeker voor zijn vrouw is dat is gewoon heel zwaar. Om te merken dat je gewoon een andere Frans ziet. Ja, hij heeft echt een ander gezicht ook. Minder sprekend.
Ja, je ziet dan ook het verdriet van partner. De wanhoop eigenlijk ook. Hè, op onze afdeling, het is een afdeling van hoop. Maar het is zeker ook een afdeling van wanhoop. Ik heb bij zijn partner wel regelmatig op momenten getroffen dat ze het moeilijk had. Omdat Frans op die dag weer niet fit was of naar het ziekenhuis weer terug zou moeten of net terug was uit het ziekenhuis en weer heel veel had ingeleverd. Ja, daar zijn wel de nodige tranen gevloeid. En dan zeker probeer ik moed in te spreken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ook bij ons op de afdeling, om ook wel heel reëel te blijven. Dus de weg gaat niet alleen maar omhoog, die gaat heel hobbelig. Maar daarentegen kan je iemand wel de steun bieden op dat moment die iemand nodig heeft. En het luisterend oor zijn en die schouder en de arm om iemand heen slaan. En ook weer wat perspectief te schetsen van, nou ja, hè, we hebben dit nu weer gehad, maar laten we kijken, hoe gaan we door? En zo help je de naaste en ook de patiënt zelf, want ook daar geef je uitleg aan. Al is er geen reactie of heel weinig reactie. Het is wel heel belangrijk om ook de patiënt die voorlichting te geven en er te zijn en die aai over de schouder en het gevoel te geven dat iemand het niet alleen hoeft te doen.
De struggle van Gerry in het leven tussen hoop en vrees, de kleine hoogtepuntjes en de diepe dalen, komen dan zoveel vragen en wat. Weet je, wat is liefde? Ik denk dat ik daar met Gerry ook al over gehad heb. Ja, je liefde, wanneer krijg je je dierbare weer terug? Wanneer is het goed genoeg? Maar ik zag ook hoe het haar enorm uitputte en al haar zorgen en al haar vragen. En waar moet je die dan kwijt? Hoe moet je die dan beantwoorden? Wie geeft daar antwoorden op? Die zijn er niet eens. De dilemma's van, ja, hoe ga je schuiven met dat kwaliteit van leven? En hoe ga je schuiven met welke versie van Frans, zeg maar, als hoe ik hem altijd heb gekend en hoe ik mijn leven met hem heb ingericht, welke versie daarvan is binnen de situatie nu nog oké om voor door te behandelen en van door te knokken? Of wanneer weet je dat het moment daar is dat het goed is geweest? Nou, dat je keuzes maakt dat dit niet de kwaliteit van leven is die Frans had gewild, die Gerry voor zichzelf wil. En kies je dus voor een palliatief beleid of nou ja, wat dan ook, hè, die dilemma's.
En dan zitten de 14 weken van het VIN-programma erop voor Frans. Hij wordt doorverwezen naar een LIN-instelling. Langdurige, intensieve neurorevalidatie. Dat betekent dat het tijd is voor het team om van Frans en Gerry afscheid te nemen.
Ik denk ook dat de patiënt, maar ook de naaste, heel erg voelen dat wij er voor ze zijn. En dat wij ja, eigenlijk wel alles uit de kast proberen te halen om iemand te laten stijgen in het bewustzijn. Maar goed, ja, dan vertrekt hij en dan zitten we toch allemaal wel met zo'n onderbuikgevoel van, is dit het? Hebben we niet meer kunnen doen? En dat is dan niet gelukt op dat moment.
Het is niet de eerste keer dat het team met zo'n situatie te maken krijgt. Het hoort helaas bij dit soort werk. Maar hoe gaan zij hiermee om? Lieselot heeft, bijvoorbeeld, een boek waarin ze dingen opschrijft.
Dat weet verder ook niemand. Ik schrijf daar voor mezelf in op. Over revalidanten, over hun families. Niet over mijn deel met hun, maar de worstelingen die ik zie, de mooie dingen die ik zie gebeuren, de vragen uiteindelijk ook wel soms die het bij mij oproept. Ja, dat heeft verder geen functies dat ik het soms wel erbij pak om ook terug te lezen. En soms een beetje van me afschrijven of mijn eigen ideeën een beetje kan ordenen of zo, denk ik. Ja.
We zijn verder ook best wel een hecht team, dus ja, je hebt altijd wel iemand binnen je behandelgroep met wie je eventjes of je frustratie kan uiten, maar ook je vreugdemomentjes als het wel weer een keertje goed ging kunt delen. Dus omdat het een zware doelgroep is, doe je dat denk ik ook wat makkelijker met elkaar.
Soms lassen we ook wel eens intervisies zeg maar in, dat we rondom een bepaalde casuïstiek even met elkaar gaan zitten. Van, wat gebeurt hier nou? Wat doet het met ons? Hoe gaan we om hiermee of hiermee? Dus we hebben daar verschillende methoden voor om, afhankelijk van welke vragen er binnen het team of binnen personen leven, om dat met elkaar bespreekbaar te maken. Dat is wel heel mooi dat we dat doen.
Wat is er nou nodig om zo'n team goed te kunnen laten draaien?
Het eerste wat bij me opkomt is creatief zijn. Ik heb het idee dat wij als team heel betrokken zijn enerzijds. Dat zeker, dat staat denk ik op de voorgrond. Betrokken bij de revalidant en zijn familie. Betrokken met elkaar. Omdat we zo'n klein team zijn die dit doen, zeg maar. Er zijn geen protocollen voor deze behandeling. Dus we zijn continu alleen maar onze focus aan het richten op die ene revalidant. En te kijken van, waar zitten de mogelijkheden? Dus heel klein kijken en van daaruit zelf of met elkaar tot allerlei ideeën komen om maar weer eens te gaan proberen om te kijken wat lukt. Maar wel gewoon je eigen onzekerheden of je eigen vragen daarover blijven bespreken. Ja, en dat heeft denk ik de casus van Frans wel voor ons als team met zich meegebracht. Van de zoektocht, van wat doen we, welke afwegingen maken we en wat kunnen we daar ook vervolgens weer voor leren voor een volgende revalidant.
Frans was voorheen een actieve man die alles uit het leven wilde halen. Dat liet hij ook zien tijdens zijn behandelingen. Hij heeft Libera verlaten met een hoger bewustzijn, maar toch hoopte het team op meer. Hoe kijken ze daarop terug?
Frustrerend. Ja, frustrerend. Als hij medisch stabiel zou zijn gebleven, waar was hij dan geëindigd? Omdat hij was zo mooi aan het ontwikkelen. Ja. Maar wij hebben hier dagelijks de wat-als-vragen, waar we dus geen antwoord op krijgen. Maar die blijven toch door je hoofd gaan. Ja, dat is best wel een beetje frustrerend. Maar ook wel zoals de realiteit is. Maar ja, soms neem je daar geen genoegen mee. En dan zoek je, als je dat nodig hebt, even troost bij een collega of een. Maar ja, mij helpt het ook altijd, of zo sta ik erin. Ja, ik ben een behandelaar, ik ben een voorbijganger. Het zet mij wel altijd weer terug in perspectief. Hoe moeilijk en met hoeveel vragen en onzekerheden heeft die familie dan wel niet te kampen? En dat vind ik heel rakend wel.
Het is heel heftig en intensief werk. Ik kan wel de scheiding maken. Dat werk is hier en thuis is thuis. Maar ik kan er wel last van hebben. Net zoals bij Frans, op het moment dat het echt niet goed gaat met iemand. En ja, je eigenlijk zo machteloos bent daarin als persoon, maar ook als team. Ja, andersom ben ik ook wel weer heel erg trots dat ik dit werk mag doen. We zijn echt de enige in Nederland die in deze fase met deze patiënt werken. En dat is zo mooi dat je daar een onderdeel van mag zijn. Ja, heel bijzonder.
Voor de opnames van deze aflevering heeft het team contact gezocht met Gerry om te horen hoe het nu met haar en Frans gaat. Cognitief gaat het redelijk goed met Frans. Fysiek helaas minder. Hij kan zijn eigen bewegingen nog niet goed aansturen. Op dit moment verblijft hij in een instelling, maar Gerry hoopt dat hij binnenkort in de weekenden naar huis kan.
Het was heel bijzonder om haar weer even te spreken en het deed haar heel goed. En het was ook eigenlijk wel heel leuk om even te horen hoe het nu met Frans gaat. Dus ja, bijzonder contact. Ja, met op en af. Maar gaandeweg is hij toch wel steeds meer dingen kunnen laten zien. En hij heeft tijd nodig. En het contact wat ze nu met elkaar kunnen hebben is heel waardevol, heel mooi. En hij kan dingen aangeven op zijn manier. Zij kan hem ook heel goed lezen, dus dat scheelt denk ik ook. En ze zijn onderweg en ze doen het goed samen.
Je luisterde naar Vitale Functies, aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast-app. Of ga naar bfzw.nl/podcast.